Ja, broeders, zusters, vrienden, jongens en meiden. Ik heb vanmorgen natuurlijk een belofte in te lossen. De vorige keer heb ik met u nagedacht over wat zegt de Bijbel over de hel. En vanmorgen gaan we nadenken wat zegt de Bijbel over de hemel. Ik wil vast van tevoren zeggen, het is een heel breed onderwerp. En ik ga vanmorgen meer niet zeggen dan dat ik wel ga zeggen. Dus als u na de preek naar me toe komt en u zegt, Matthijs, je hebt dat niet genoemd of dat, ik ben me ervan bewust. Dit is zeg maar, als ik het even onderbiedig mag zeggen, openbaring, dat is een visioen, een onthulling wat Johannes kreeg. En als je dat even vergelijkt met een taart, dan is dit de laatste taart, de laatste punt van de taart. Maar die laatste punt is ook weer onderverdeeld in heel veel substukjes. Dus we gaan door openbaring 21 heen. Maar daarbij zal ik niet alles kunnen benoemen. Dus dat even gezegd hebbend. Wat ik ook gezegd wil hebben, ik zal nooit en dan ook nooit de glans van wat we straks te zien krijgen kunnen uitbeelden of kunnen benoemen vanmorgen. Dat gaan we echt zien met elkaar, straks in de eeuwigheid. We gaan met elkaar lezen. Openbaring 21, ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Als u geen Bijbel bij u heeft, het wordt geprojecteerd. Maar bedenk dat niet zomaar een mens aan het woord is, maar dat dit Gods gedachten zijn vanmorgen aan u en jou. We gaan lezen, Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, God, die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een God zijn, een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. En zij had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte en hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk en hij mat haar muur op 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd. het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de schriftlezing. Nou, dat was een heel hoofdstuk. En we gaan met elkaar vanmorgen door de tekst heen. Maar ik wil eigenlijk ook de preek onderverdelen in 3 punten van aandacht. En het eerste punt van aandacht, dat is Gods eeuwigheid geopenbaard. De eeuwigheid geopenbaard. Het tweede punt van aandacht is het nieuwe Jeruzalem geopenbaard. En het derde punt van aandacht, dat is Gods heerlijkheid geopenbaard. Dus 3 punten van aandacht, daar gaan we vanmorgen over nadenken. Hoofdstuk 21, het is niet zomaar een hoofdstuk. Het is het hoofdstuk waarin uw en jouw toekomst in beschreven staat als je de Heer Jezus van harte lief hebt, als je hem mag toebehoren, dan is dit jouw toekomst. En in het vroege christendom keken de eerste christenen hiernaar uit. Ze keken uit naar de komst van de Heer Jezus en naar wat ons beloofd is, het hemels Jeruzalem. Dat was hun enige hoop. Te midden van verdrukking keken ze daarnaar uit. Jezus' komst is spoedig aanwezig. Dat was hun enige hoop. Alleen tegenwoordig lijkt het wel de hoop van enigen, ook onder ons. Hoe is dat bij u? Ik leg het even bij u neer en ik kom daar aan het eind van de preek nog even op terug. Vroeger was het hun enige hoop en tegenwoordig de hoop van enigen. Het is een geweldig hoofdstuk. En wat kun je daar soms naar verlangen? Heeft u dat ook? Wat kun je daar soms naar uitkijken? Net zoals Psalm 84 dat zegt: Heer, wat verlang ik naar uw huis? Heer van de hemelse legermachten. Ik weet nog dat van de band Sela, King Abaan, misschien weet u dat wel. Als zij dan, terwijl zij zo ziek is en zij zingt dat lied. Ja, ik kan dat niet met droge ogen kijken. Iemand die naar de maatstaven van het menselijk leven niet meer lang te leven heeft. Zij mocht uitzien en dat straalde ze uit. Ik vind dat zo bijzonder om te zien bij kinderen van God. En wat kun je daar soms naar verlangen, broeders en zusters, om te zijn in de aanwezigheid van de Heere? Wat kun je er naar verlangen om te zijn straks op die plek van eeuwige vrede, van eeuwige harmonie, van eeuwige rust? Wat kun je daar naar verlangen om daar te zijn, op die plek om te zitten aan de voeten van Jezus? Het zal straks werkelijkheid worden. En misschien denkt u daar wel eens over na, over hoe het er straks in de hemel aan toe zal gaan. Dat kan ik me zo voorstellen. U mag daar ook over fantaseren. Dat is helemaal niet verkeerd. Alleen laten we dat dan wel op een geestelijk volwassen manier doen. En niet zoals de wereld dat doet. Als je op YouTube intikt of op Google in de hemel is, dan staat er als eerste bier. Dat is hoe de mensheid ernaar kijkt. Maar vanuit een goddelijk perspectief is daar Gods aanwezigheid. Laten we daarom op de juiste manier daarover fantaseren. Dus vanmorgen gaan we dus een inkijkje nemen vanuit hoofdstuk 21... wat voor heerlijke dingen er hier beschreven staan. En mag ik het zo zeggen, dit mogen we alvast weten, broeders en zusters. De Heere God heeft het niet voor niks alvast in de Bijbel laten optekenen, zodat het ons kan bemoedigen. Dit mogen we weten En dit is wat de Heere u vanmorgen wil openbaren. Dus we gaan vanmorgen vers voor vers door de tekst heen. Maar er zijn twee teksten in het bijzonder die mij opvallen. En die wil ik aan het begin van de preek gelijk even benoemd hebben. Vers 8 en vers 27. We gaan ze nog een keer lezen. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken. Dat zijn de mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan. De moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En vers 27 zegt, al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Broeders, zusters, laat het duidelijk zijn. We hebben een heerlijk onderwerp vanmorgen. Maar we hebben een God die zeer te vrezen is. Ik heb daar de vorige keer ook even kort bij stilgestaan. De engelen die roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Weet u, het gaat de Heere God zelf aan het hart. Maar in de nieuwe dimensie waar we vanmorgen uit hoofdstuk 21 met elkaar over hebben gelezen, daar is geen ruimte meer voor onreinheid. In die nieuwe dimensie is geen ruimte meer voor de zonde. Is geen ruimte meer voor onreinheid. Maar alleen zij zullen die hemelpoort betreden van wie hun zonden gewassen zijn door het bloed van het Lam. En zoals we in vers 27 hebben gelezen, alleen zij zullen die hemelpoort betreden van wie hun naam geschreven staat in het boek van het leven van het Lam, van Jezus. En daarom wil ik ook aan u en ook aan jou jongeren, als je hier vanmorgen zit, ik wil aan jou de meest belangrijke vraag stellen die je in je leven kunt krijgen. En dat is als volgt. Staat uw naam in het boek des levens? Misschien vraagt u zich wel af, ja, maar hoe weet ik dat dan? Met andere woorden, ken je de Heer Jezus? Heb je hem van harte lief? Als je hier vanmorgen voor het eerst bent, of jij als jongere, je kent de Heer Jezus niet, dan wil ik hier toch even bij stilstaan. Dan zal hoofdstuk 21 niet jouw deel zijn. En daarom wil ik even kort teruggaan naar Romeinen. Want wat zegt de Romeinen? Romeinen 3 zegt het volgende. Er is niemand rechtvaardig. Niet één. Er is, Romeinen 3 vers 10 en vers 11, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Vanuit onszelf zijn wij los van God. Wij missen die heerlijkheid van God in ons leven. We zijn van God los. En die kloof moet overbrugd worden. En dan zegt hier de Bijbel, er is niemand die God zoekt. En misschien zit je hier wel en denk je dat je aardig wat bent. Nou, het woord zegt, je zoekt de Heere God niet. Je bent niet verstandig. Vers 23 van hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief zegt nog het volgende daarover. Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. Ik ga daar in ons laatste punt nog over nadenken. Dus als je hier vanmorgen zit en je kent Jezus niet, dan mis je alles. Echt waar. En om die kloof te overbruggen, zond God zijn Zoon Jezus. Hoe word ik dan een kind van de levende God? Hoe weet ik dan dat mijn naam in het boek des levens staat? Nou, laten we dan even doorgaan naar Romeinen 10. Want wat zegt Romeinen 10 daarover? Vers 8b. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken, ook vanmorgen. En dit is het woord van geloof wat al jaren hier in Andel en over de wereld verkondigd wordt. Dit is het woord van geloof dat wij prediken. Vers 9, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dus hoe word je een kind van God? Door te belijden met je mond dat de Heere Jezus is opgestaan, dat hij is gestorven, maar wat nog meer is, dat hij opgestaan is uit de dood. En als je dat persoonlijk belijdt en je gelooft het met heel je hart, dan staat je naam in het boek des levens. Dan ben je een kind van de levende God. En deze Jezus wilde dat doen voor jou, voor u en voor mij. Deze Jezus, hij ging vanuit die hemelse heerlijkheid naar deze diepe verdorven aarde. Hij werd geslagen. Er werd een kroon op zijn hoofd geduwd. Zijn vrienden verlieten hem. En dat is erg, maar dat is nog niet eens het ergste. Hij werd van God verlaten. De toren van God rustte op Jezus. En op dat moment dat hij stierf, droeg hij uw en jouw zonde. Dat is het evangelie. En nou zegt de Bijbel, kom dan tot Jezus. Heb je het verlangen om de Heer te kennen? Heb je dorst naar het levende water? Kom dan naar Jezus vanmorgen. Ik wil dat echt gezegd hebben vanmorgen. Zodat het duidelijk is. Kom tot Jezus vanmorgen. En als je erover door wil praten, kom dan naar de dienst naar een van de oudsten of naar mij, zodat we je naar de Heer Jezus mogen leiden. We gaan terug naar Openbaring 21. Openbaring 21. En we komen aan bij ons eerste punt. De eeuwigheid geopenbaard. De eeuwigheid geopenbaard. En we lezen vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nou, Johannes, hij krijgt dus dit grote visioen. En hij ziet dus dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er zijn, want de aarde waarop wij nu leven, het is verdwenen. Wat is er gebeurd? Nou, de grote verdrukking is geweest. Duizendjarig vrederijk is geweest. Het eerste is voorbij. En hij ziet dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is weg, verdwenen. En dan staat er ook nog aan het eind van vers 1, en de zee was er niet meer. En ik heb lopen zoeken. Ik heb gezocht naar verklaringen. Waarom is er geen zee meer? Ik kon nergens wat vinden. Het staat er simpelweg niet. Ik heb één verklaring kunnen vinden, en dat is dat er in de Joodse traditie, gedachtegang, een bepaald beeld over de zee is, dat de zee staat voor wanorde en chaos. Nou, één ding is zeker, straks in de eeuwigheid is er geen ruimte meer voor wanorde en chaos. Het is volledig het werk van Gods handen. Nou, dat zien we natuurlijk ook in vers 4. Er is geen dood meer, geen rouw. Er is geen vervloeking meer, zoals hoofdstuk 22 vers 3 zegt. Er zal geen nacht meer zijn, zoals vers 5 van hoofdstuk 22 zegt. En dan ziet dus Johannes, vers 2 van hoofdstuk 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen vanuit de hemel, bij God vandaan, uit de hemel gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dus hij ziet die heiligheid van God, het hemels Jeruzalem. Er is veel te doen vandaag om Jeruzalem, er wordt om gestreden. Nou, er komt een nieuwe stad, het heilige Jeruzalem. En deze stad is gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Oftewel, daar is vrede. En dat is een enorm contrast met het Babylon, wat in Openbaring 18 vers 2 wordt benoemd. Openbaring 18 vers 2 zegt dat de stad Babylon, dat is een stad van onreine dieren en een schuilplaats voor onreine geesten. Nou, dat is straks niet meer in het nieuwe hemelse Jeruzalem. Deze nieuwe hemel, deze nieuwe aarde, de heilige stad, het zal straks, broeders en zusters, het epicentrum zijn van Gods aanwezigheid. En deze stad is klaargemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Is gereed gemaakt. Klaargemaakt. Weet u nog wat Johannes zei in Johannes 14 vers 2? In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid hebt, dan kom ik weer en dan zal ik u tot mij nemen. Opdat u ook bent waar ik ben. Broers, zusters, deze stad is gereed gemaakt, zoals Johannes hier mag zien. En in die hemelse heerlijkheid gaan we zijn nabijheid, daar gaan we van genieten. De stad die gereed gemaakt is als een bruid voor haar man. En ik weet het nog goed, 28 oktober 2011, toen trouwden wij, dat is alweer ruim 14 jaar geleden. En ik weet het, het is in het niks vergeleken met alle jubileum die vanmorgen hier voorbij zijn gekomen. Maar ik weet nog dat Janita daar stond, mijn vrouw. En ik deed de deur open en ik was gewoon echt even sprakeloos. Ik dacht, wauw, dat is mijn vrouw. En ze is nog steeds prachtig, laat het duidelijk zijn. Ik hoop dat we daar allemaal zo in staan. Maar zo zal het ook straks zijn als we die stad met palen poorten mogen aanschouwen. Ik denk dat we sprakeloos zullen zijn. Van wauw. Ja, alles wat we hebben gelezen, het is echt. Alleen het zal 1000 keer mooier zijn als dat we ons voor kunnen stellen. Of noem maar op. Aan onze trouwdag ging veel vooraf. Uitnodigingen moesten verstuurd worden. Ons huisje moest klaargemaakt worden. Trouwlocatie, et cetera. Nou, als ik het even mag vergelijken met het hemelse Jeruzalem, daar is ook heel veel aan vooraf gegaan. Lees heel de Bijbel maar door. En zeker wat betreft Jezus. Hij kwam als een klein kindje. Hij groeide op. Hij gaf zijn leven voor u, voor jou en voor mij. Hij stierf aan het kruis. Hij stond op uit de dood. Hij ging heen naar zijn vader en hij zond de geest als trooster. En dan heb je alles nog in openbaring wat er zou gaan gebeuren hier op aarde. Dus er is veel werk aan vooraf gegaan, broeders en zusters, om deze stad gereed te maken. Heerlijk om daar zo met elkaar over na te mogen denken. Dat is dus de eeuwigheid. En wat we de volgende versen gaan zien, daar zien we Gods karakter. En vers 3 tot met vers 7, daar gaan we straks doorheen. Maar het volgende wil ik daarover zeggen. Ik geloof persoonlijk dat die versen niet aan ons geschreven zijn. Waarom? Omdat het staat in vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. U moet indenken dat de grote verdrukking is geweest en daarna aansluitend zal het 1000-jarig vrederijk aanbreken. Vandaag de dag is er veel te doen om Israël. En we roepen allemaal om het hart, er moet vrede komen in het Midden-Oosten. Nou, wij gaan dat niet bewerkstelligen. Trump, met al zijn inspanningen, hij gaat het niet voor elkaar krijgen. De enige die dat voor elkaar gaat krijgen, dat is de Heere God. En dan wordt er ook beloofd dat Jezus koning zal worden. Dat is nog niet gebeurd. Dat gaat straks in het 1000-jarig vrederijk gaat dat plaatsvinden. Waarom ik dit zeg, dat is, wij zijn al eerder opgenomen. Wij mogen namelijk met Christus regeren, die 1000 jaar. En daarom zegt God hier ook in vers 3, zie, de tent van God is bij de mensen. Als wij een verheerlijk lichaam krijgen, maar er zijn toch blijkbaar nog volkeren op deze aarde, ja, dan is God bij die mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Het neemt niet weg dat als dit misschien niet voor ons geschreven is, niet aan ons geadresseerd, dat we wel de bemoediging eruit mee mogen nemen. Soms wordt er ook een preek gehouden vanuit het Oude Testament wat volledig bedoeld is voor het volk Israël. Maar dan mogen we toch de bemoediging daarvan ook meenemen. Of bemoedigen dat God zijn weg gaat met Israël, maar ook met ons persoonlijk. Dus God zal bij zijn volk zijn en God zelf zal hun God zijn. Vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God zal hun tranen van hun ogen afwissen. En broeders en zusters, ik geloof dat hier een bemoediging ligt. We hebben 2-3 weken geleden een avond hier gehad in de gemeente over rouw. En ik heb zelf gezien wat dat deed met sommige mensen uit ons midden. Er is nu ook een familie in rouw, omdat morgen een begrafenis plaatsvindt. Omdat een geliefde is overleden. Weet u, neem de bemoediging mee vanuit Gods woord. God zal de tranen van uw ogen afwissen. Alles wat we nu meemaken in dit leven, de dood, de jammerklacht, ziekte, noem alles maar op. Het zal er straks niet meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Vers 5. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Als God dat zo zegt in vers 5. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent opletten, want de heilige God zelf spreekt hier. Ik maak alle dingen nieuw. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Ik maak alle dingen nieuw. Misschien heeft u persoonlijk wel te maken met de gebrokenheid van het leven. Misschien een ander voorbeeld voor onze jongeren. Misschien word je wel erg gepest. Ik heb het zelf gezien ook bij andere kinderen. Ook van leeftijdsgenoten. Dat ze zo werden gepest dat ze eraan onderdoor zijn gegaan. Laten we daarmee ophouden. Misschien bent u wel ernstig ziek. En heeft u niet een uitzicht voor de komende jaren, maar is het misschien snel voorbij? Weet u, hij maakt alle dingen nieuw. Ik hoop dat dit een bemoediging is voor u, voor jou. Ik maak alle dingen nieuw. Hij doet het. Het is betrouwbaar. Vers 6. En hij zei tegen mij: het is geschied. Het is gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Ik wil daar nog iets over zeggen en ook meegeven ter bemoediging. Misschien heeft u wel een heel verkeerd vader-moeder beeld meegekregen van huis uit. Ik was zelf 7 toen mijn vader stierf, maar ik weet dat mijn vader van me hield. En dat koester ik en dat blijft me altijd bij. En ik heb ook een hele lieve pleegvader. En ik ben als een zoon voor hem. Weet u, maar een aardse vader kan nooit invullen wat een hemelse vader kan bieden. En wat hij hier zegt: ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon of een dochter zijn. Ik hoop dat je dit meeneemt ter bemoediging vanuit het woord van God. Daarin zien we dus het karakter van God in de eeuwigheid geopenbaard. Hij zal voor de mensen zijn. Hij zal alles en in allen zijn. En dan gaan we door naar ons tweede punt. En dat is het nieuwe Jeruzalem geopenbaard. Vers 9, lees met me mee. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. Dus een van die 7 engelen, die dus in Openbaring 21 verder benoemd wordt, hij heeft dus die 7 schalen in zijn handen gehad, een van de 7 laatste plagen. Hij kwam naar Johannes toe, hij spreekt met hem. En hij zegt: kom, ik zal je de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En dan staat er in vers 10, en hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Dus op een hoge berg, hij ziet dat hemelse Jeruzalem neerdalen uit de hemel bij God vandaan. Ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, want het staat hier gewoon. En dan staat er in vers 11, zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als de steen, zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspers. Ik heb er geen plaatje van deze unieke steen. Maar u kunt zich misschien wel voorstellen, dat is immens. Dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Zo heerlijk zal dat zijn. En dan gaat hij verder in vers 12. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. En ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Dus nogmaals, die stad komt uit de hemel en hij ziet rondom die stad een muur. En in die muur ziet hij poorten. 12 poorten. En er zijn namen boven geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Nou, Dan zegt vers 13, 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. Dat kunnen we allemaal volgen, denk ik, hè? Hij ligt daar als een vierkant. En dan zegt vers 14, en de muur van de stad had 12 fundamenten. Met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Dus die grote stad, we gaan dat straks aanschouwen. En die muur van die stad, die rust op 12 fundamenten. En wat ik zo bijzonder vind, is wat we lezen, dat die fundamenten de namen dragen van de 12 apostelen. Dat betekent dat zij een prominente plaats krijgen in het hemelse Jeruzalem. Efeze 2 vers 20 zegt ook dat ons geloof gebouwd is op de uiterste hoeksteen Jezus. Maar ook op wat de apostelen ons hebben geleerd. En ik hoor dat ook wel eens om me heen. Dat sommige broeders en zusters zeggen, ja, ik ben het niet helemaal eens met wat Paulus leerde of Johannes of noem maar op. Ik geloof alleen wat Jezus zei. Nou broeders en zusters, als we ons geloof belijden, dan belijden we de Heer Jezus als uiterste hoeksteen. Maar belijden we ook dat wat de apostelen hebben geleerd, dat we daar ook achter staan. Dat gaat om huwelijk en noem maar een onderwerp op. Zij krijgen een prominente plaats op de fundering van die muur. Vers 15. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten. En haar poorten en haar muur. Vers 16. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op. 12.000 stadien. 1 stadie is ongeveer 185 meter. Doe je dat keer 12.000, dan kom je uit op. Zie je, ik hoor allemaal verschillende. Nou, er wordt ook verschillend over gedacht. Maar ongeveer tussen de 22 en 2500 kilometer. Nou, dat is gigantisch. Dat is van hier naar, ik weet het niet. Maar dat ligt daar als een vierkant. 2200 kilometer. En haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Dat is belangrijk. Is het een kubus? Is het een piramide? We weten het niet. Maar het ligt daar als een vierkant. Vers 17. En hij mat haar muur op, die muur rondom de stad, 144 el, een mensenmaat die ook een maat van een engel is. Nou, over die maat wordt ook natuurlijk weer verschillend gedacht, maar een el is volgens mij van hier tot daar. En dat is natuurlijk bij de ene mens weer verschillend als bij de andere, maar gemiddeld 54 centimeter. Doe je dat maal 144, dan kom je uit op ongeveer 66 of de ene zegt 78 meter. Ja, het zal een immense muur zijn, broeders en zusters. Een immens grote muur. En een mensenmaat die ook de maat van een engel is. Wat ik me daarbij voor moet stellen? Ik weet het niet zo goed. Maar die engelen zullen groot zijn. Vers 18. Het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Dus die muur is gemaakt van jaspis, die kostbare edelsteen. En de stad in die muur is gemaakt van goud, van zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Vers 19. De fundamenten van de muur van de stad, weet u nog, met de namen van de apostelen, waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, tweede saffier, derde galsedon, het vierde smaragd. Nou, en vers 20 zegt daar ook nog wat over. Ik ben timmerman en ik heb vorige week nog een fundering gestort. Ja, in een fundering gaat beton, grind, zand, cement, water. Maar ik gooi er nooit een stapeltje ringen in. Straks zal dit zo geweldig zijn. Als die edelstenen zo mooi die fundamenten versieren. En ik ben een beelddenker. Als je straks door die poorten mag gaan. En we hebben gelezen, die stad is goud. Zuiver goud. Als helder glas. En je ziet dan die edelstenen, zie je op die fundamenten. En dat schittert en dat flikkert zo omhoog. Dat zal toch geweldig zijn, broeders en zusters. Kijk. We gaan verder. En de 12 poorten waar we over hebben gelezen, waren 12 parels. Ziet u nog hoe hoog die mensen waren? Dus hoe, de engelen bedoel ik. En hoe hoog dan ook die poort zal zijn. Dat is één parel. Wie van de dames heeft een mooi pareltje om? Bijna niemand. Nou, ja, daar iemand. Een heel klein pareltje. Sorry, maar het zal echt in het niks zijn vergeleken met deze parel. En dan 12 stuks. Ik kan me er echt niks bij voorstellen. Het gaat mij een beetje boven de pet. En de straat was zuiver goud, als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Er zal dus ook geen tempeldienst meer zijn, zoals dat in het duizendjarige vrederijk wel zal zijn. Maar de Heere God is haar tempel en het Lam. En de stad, vers 23, heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. Dus er zal geen zon en geen maan meer zijn, broeders en zusters. En dan komen we ook aan bij ons laatste punt van aandacht. En dat is Gods heerlijkheid geopenbaard. Weet u, God zal alles zijn en in alle. God zelf, dat licht zal op die stad schijnen. En het zal prachtig alles verlichten en we mogen daar doorheen lopen. En we gaan Gods heerlijkheid gaan we aanschouwen. En ik wil heel even stilstaan bij dat woordje heerlijkheid. Want het wordt hier in vers 3, 4, 5 en 26 een paar keer genoemd. Dat woordje heerlijkheid is bij ons zo vertaald. Maar in het Grieks betekent dat doxa. En als je doxa gaat vertalen, dan betekent dat Gods heerlijkheid. Gods almacht. Gods alwetendheid. Zijn majesteit. Zijn macht. Zijn glorie. Alles wat God is, dat is eigenlijk samengevat in het woordje doxa. Heerlijkheid. Weet u? We hebben net gelezen met elkaar over die prachtige stad met al die mooie edelstenen, et cetera. En dat is geweldig, maar ten diepste gaat het daar niet om. Zoals een bekend lied ook zegt, maar het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. En daar gaat het om. En zijn heerlijkheid vervult die stad. Die heerlijkheid maakt dat we nooit meer alleen zijn. Zijn heerlijkheid maakt dat we mogen stralen als de zon. Die heerlijkheid maakt dat we mogen putten uit die bron die nooit opdroogt. En soms, ik weet niet of u dat wel eens heeft ervaren. Soms als je met elkaar in gebed bent geweest, of je hebt een preek gehad, of je hebt een loflied gezongen voor de Heer, dan zeg je, het was een stukje hemel op aarde. En dat is geestelijke taal. Dat versta je alleen als je in Christus bent. Als je mag weten dat je bent wedergeboren. Dan kun je soms een glimpje opvangen van de hemel. En dan kun je zeggen, we hebben zijn heerlijkheid gezien en ervaren. En weet u wie daarover mee kan praten? Dat is Mozes. En dat is de moeite waard om thuis nog eens na te lezen. In Exodus 33. Mozes, hij is daar bij de Heere God en dan vraagt hij, toon mij toch uw heerlijkheid. En dan zegt God, dat is goed. Ik toon jou mijn heerlijkheid. Ik zal jou oppakken. Ik zal je in een kloof tussen twee rotsen zetten. Ik zal voorbij gaan, maar ik zal je met mijn hand toedekken. En als ik voorbij ben gegaan, dan mag je mij van de achterkant zien. Nou, en dan komt Mozes dus van die berg af. Er moet zelfs een doek voor zijn gezicht, want de Israëlieten, zij kunnen Gods heerlijkheid, ze kunnen het niet zien. Ze kunnen dat niet aan. Wij zouden dat nu ook niet aankunnen als we volledig Gods heerlijkheid zouden aanschouwen. Neem de herders in het veld. Lucas 2, vers 9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. Stefanus. Hij wordt gestenigd en voordat de beslissende stenen op hem wordt gegooid, mag hij naar boven kijken en ziet hij Gods heerlijkheid. Hij ziet Jezus. Ze waren bevoorrecht om dat stukje hemel op aarde te mogen zien. Paulus trouwens ook. Maar dit ligt, broeders en zusters, die heerlijkheid van God gaan wij straks ten volle ervaren. Dat is de toekomst die voor u en voor jou is weggelegd. De heerlijkheid van God verlicht haar. Broeders, zusters, dan verlang je daar toch naar. Om te zijn aan de voeten van Jezus. Om zijn heerlijkheid te mogen ervaren. Weet u, er komt een dag dat we hem gaan zien zoals hij is. Dan zullen we hem mogen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht, net zoals Mozes met de Heere God sprak. Dan is het voor altijd feest. En dat zal nooit, nooit, nooit en nooit ophouden. Die heerlijkheid. En ik kijk daar zo naar uit, broeders en zusters. Nu denkt u misschien, we hebben een preek gehad over de hemel. Wat kan ik er nu mee? Nou, allereerst, de Bijbel zegt het volgende. Als je die hoop van Jezus' komst op je hebt, dan reinig je jezelf. Staat in Johannes 3. Oftewel, leef een geheiligd leven. Verwacht je hem uit de hemel? Bekeer dan van je zonde. Doe dat dagelijks. Leef met hem, zodat je zijn liefde uit kunt stralen. En laat ook van ons gezicht, mag ik het zo zeggen, die heerlijkheid afstralen, zodat anderen kunnen zien van, hé, jij hebt een leven met Jezus. Jij hebt een toekomst. Zodat je daar mag van getuigen. Dat je een levende brief bent van Jezus. Nu is er veel te doen in deze wereld. En soms gaat het mij even allemaal te boven. Ik kom bij veel klanten over de vloer. In Utrecht, veel mensen die niet geloven helaas. En dan heb je het soms ook over het wereldgebeuren. En dan wordt er gezegd, we hopen maar dat het allemaal goed komt. Wat heerlijk als wij dan kunnen getuigen van die hoop. Die vast en zeker is. En daarom wil ik heel even terugkomen op wat ik aan het begin van de preek zei. Vroeger was de terugkomst van Jezus en hoofdstuk 21 hun enige hoop. En nu lijkt het wel de hoop van enige. Maar hoe is dat nu vanmorgen? Is het uw enige hoop geworden? En als het al uw hoop was, is het dieper geworden? Neem dat mee naar huis. En wij als christenen, wij hebben een wachtwoord. En dat zegt, Maranatha, Jezus, kom. Amen. Zullen we een kort moment stil zijn? Laten we onze gedachten en ons hart richten tot de Heere God. Zullen we hem in stilte gewoon aanbidden voor datgene wat ons te wachten staat. En dan zal ik het gebed afsluiten. Ja, Vader, zo komen we vanuit de stilte van ons hart, vanuit de stilte van dit gebouw, tot u. En Heer, we danken u dat u uw Zoon gegeven heeft. We danken u, Heer, dat de weg gebaand is, dat de weg open is, vrij. En dat we met vrije toegang mogen naderen tot de troon van genade. Heer, dank u wel. Dat u de onderste weg bent gegaan. Dat u die hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Dat u naar deze verdorven aarde wilde komen om uw leven te geven aan verloren mensen. En Heer, dank u wel dat de verlossing niet in onszelf ligt, maar dat de verlossing ligt in de Heer Jezus. En Heer, we willen ons naar u toe uitstrekken, naar hem. En we danken u, Heer, voor uw vergoten bloed aan het kruis op de heuvel Golgotha. We danken u dat u daar de zonde schuld op zich nam voor de hele wereld. En we danken u, Heer, dat er een vrije toegang is en dat een ieder die wil mag komen tot de Heer Jezus. Wat een genade en wat een diepte van de rijkdom. Heer, we danken u dat u bent opgestaan uit de dood. En dat wij met u opgestaan zijn in nieuwheid van leven. Heer, we willen u aanbidden. We willen u lofzingen. We willen u prijzen voor wie u bent. Heer, dank u wel voor die genade. En dank u wel, Vader, voor dat heerlijke vooruitzicht wat we met elkaar als gemeente mogen hebben. Die stad met paarlenpoorten. Daar geen rouw en tranen meer. Heer, u zult daar alles zijn en in alle. U zult ons hart vervullen, zoals niemand dat doen kan. Heer, we willen u zo de lof toezingen en u danken, u loven en prijzen. In de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.